Al decennia lang wordt er gepraat, geschreven over wijn. Maar hoe zijn de ontwikkelingen nou eigenlijk? We gaan praten met Max Elijzen over de wijnjournalistiek. Robuust, aflevering 29 is dit. En tegenover mij Max, van harte welkom.
Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn.
Ja, ik vind het ook echt ontzettend gezellig dat je er bent. Natuurlijk kleine introductie, want waarom ga ik met jou over journalistiek praten?
Ja, nou, ik ben student journalistiek in Utrecht en ik werk bij de Gallegal in Blaricum. Dus daar is die combinatie, komt die vandaan in ieder
geval. Dat zijn die twee meisjes, ja. En hoe ben je bij de Gal en Gal terechtgekomen?
Nou, ik zocht een bijbaantje en in het dorp. En ik heb met Albert Heijn gewerkt ook. En toen dacht ik, Gal en Gal, lijkt me wel leuk. Ik had voor de rest helemaal niks met wijn of kennis of wat dan ook. En net voordat ik naar dus eerste jaar journalistiek ging doen, kwam ik daar terecht. En daar ben ik nog steeds.
En hoeveelste jaar journalistiek ben je nu?
Derde jaar nu.
Derde jaar. Ja. Ja, en even de grap om te vertellen, ik heb zelf ook journalistiek gestudeerd. Ja. Maar het derde jaar heb ik nooit gehaald.
Oké. Okay.
Nee, na één jaar was het, ga alsjeblieft maar iets anders doen. En toen ben ik die wijnbusiness ingegaan.
Dus... Oké, niet verkeerd uitgepakt.
Dan. Nee, dat is ook heel erg leuk. En ik zeg altijd, ik heb het altijd nodig nog, dat ene jaar journalistiek wat ik heb gestudeerd, bij alles wat ik doe in de wijnwereld. Ja, de journalistiek en de wijn. En ja, ik heb er zelf eigenlijk altijd wel soms een beetje moeite mee. En toen ik hier naartoe reed naar het gesprek, toen zat ik ook te bedenken van ja, eigenlijk is het wel een beetje apart. Want journalistiek, dan doe je aan hoor en wederhoor. En je schrijft eigenlijk het feit op wat er gebeurd is, hè, het nieuwsfeit. Maar ja, bij wijn is het, je kan wel soms feiten, maar er wordt eigenlijk de wijnjournalistiek die wij kennen, zijn meer meningen.
Ja, ja, sowieso. Als je een wijn lekker vindt of niet, dan kun je niks aan veranderen.
Nee, dat is een feit voor één iemand. Precies. Dus dat is niet een nieuwsfeit.
Ja, dus ik denk niet dat het in die zin echt journalistiek, dat je het met hoor en wederhoor kunt toepassen. Want ja, je kan wel zeggen van, nou, dit jaar vinden we minder. We gaan naar de wijnboer en gaan vragen waar kan het aan liggen. Hè? Dat zou je als hoor en wederhoor kunnen zien. Maar dan blijft het staan dat het een minder jaargang is. Of dat het niet zo lekker is, of dat iemand het niet lekker vindt. Dus in die zin denk ik dat je het niet moet zoeken. Ik denk dat het leuk is om gewoon verhalen te vertellen. Mm. Op een mooie manier over wijn. Ik denk dat mensen dat wel leuk vinden.
En je kan natuurlijk, er zijn wel nieuwsfeiten over wijn. Als je zegt de hele oogst is mislukt in Champagne, is dat een nieuwsfeit.
Dat is nieuws, ja.
En als er een nieuw wijngebiedje wordt benoemd in Frankrijk volgens de wetgeving, dan is dat ook nieuws.
Mm. Ja.
Als we gaan kijken naar de platforms waar nu de... Wat we als wijnjournalistiek mogen beoordelen. Beginnen we dan bij tijdschriften?
Nou ja, denk ik niet. Ik denk tegenwoordig toch wel internet.
En is dat dan de eerste plek waar je de informatie vandaan haalt?
Ja, en ook het multimediaal. Dus internet, maar ook podcasts, beeld, documentaires. Daar is veel in te zoeken. Tuurlijk, bij tijdschriften ook. Er zijn ook tijdschriften waarover geschreven wordt over wijn.
Lees jij wijntijdschriften?
Nee.
Ik heb wel een abonnement, maar ik lees het niet.
Nee, precies. En sowieso is mensen, de nieuwsvergadering gaat tegenwoordig, nou, ook denk ik nog wel via de krant. Mm. Maar het meeste online, hè, allemaal NOS-app, je krijgt een melding. Dus ik denk dat het in die zin, dat het voornaamste op internet gebeurt.
Als je even naar de geschiedenis teruggaat, denk ik wel dat boeken in eerste instantie, ooit hoe het begon. Als je iets wilde weten over wijn, dan kocht je een boek van Hubrecht Duyker.
Ja.
En dan leerde je iets over wijn.
Ja, maar sowieso wijnboeken zijn er natuurlijk nog steeds. En daar lees ik ook in. Ik denk jij ongetwijfeld ook.
Mm.
Maar dat is denk ik meer gewoon informatie over wijn.
Hè? Ja, en over de gebieden.
Echte, maar het echte nieuws, denk ik dat voornamelijk online gebeurt.
En dat zijn er wel wat andere mensen opgestaan. Hè? Want de oude garde, die ik noem, een Hubrecht Duyker, nou, tijdschriften. Ik kan er eigenlijk in Nederland twee opnoemen. Winelife en Perswijn. Ik zou er niet nog eentje weten.
Nee. Nee, ik denk ook wel dat het soort van... het was misschien meer voor een wat beperktere doelgroep. Hè? Mensen die echt geïnteresseerd waren in wijn en hoe wordt het gemaakt en gebieden. En er zit natuurlijk een heel groot groep mensen in Nederland die gewoon wijn drinken, die het leuk vinden. En die daar best wel wat meer over willen weten. En dan moet je een soort van vorm zoeken, denk ik, dat die mensen het ook interessant vinden. Maar ook mensen die er wat iets dieper in zitten. En ik denk dat mensen het heel leuk vinden, gewoon die standaarden, een wijntje drinken, weet ik veel, in het weekend of zo. Dat die weten waar die wijn vandaan komt, wie zit erachter. Ik denk dat dat alleen maar kan verrijken. Ik bedoel dat mensen dat best wel leuk vinden, denk ik. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je een soort van vorm vindt wat voor iedereen interessant is. Want ik denk dat heel veel mensen niet eens weten wat er in hun glas zit, maar het best zouden willen weten.
Ja, het is toch veel leuker als je weet. Ja. Die wijn wordt echt lekkerder als je weet waar die vandaan komt. Ja. Dat geloof ik heilig in. Maar zouden de mensen dan ten eerste denk ik beter voorgelicht moeten worden door de wijnhandelaar waar ze het kopen? Mm-hmm. Maar ja, 80% van de wijnen worden gekocht in de supermarkt.
Ja.
Ik verbaas me dus altijd erover hoe slecht de voorlichting is over wijn uit de supermarkt. Ik denk als ik eigenaar of CEO van Albert Heijn zou zijn, zou ik echt dat hele wijnvak veel beter inrichten en veel beter voorlichting. Elke fles een QR-code, elke fles een filmpje over met iemand die uitleg geeft over die wijn.
Ja.
Of dat nou de wijnjournalistiek is, weet ik niet. Maar ik denk wel, het is voorlichting over wijn.
Onderzoek doen, inderdaad dingen opschrijven, achterkomen waar komt het vandaan. Dat is op zich wel, kun je wel aan onderscheiden.
En de sfeerloze indeling van de afdeling van de Albert Heijn met wijn is natuurlijk. Dus als je luistert, CEO, steek deze in je zak. Of benoem mij tot Chief Wine Officer van de Albert Heijn. Ik heb nog wel een paar uur over. dus die voorlichting, nou ja, en je zei het al een beetje, de social media is natuurlijk ook echt zo ontzettend gegroeid. Ja. En we hadden in de documentaire Antoine Peters mee, die noemen we dan de winefluencer van Nederland. Ja. Maar ja, zo zijn er een paar.
Ja, echt. Ja.
Die een groot bereik hebben.
Ja, en dat is ook weer zo'n manier van mensen weer best wel snel nieuws binnenkrijgen. Instagram. Oh, een poosje. Oh, een fles. Is die lekker? Oh, hij vindt hem inderdaad lekker. Oh, misschien een keer als ik nog een keer naar de winkel ga, neem ik hem ook mee. Weet je, dat soort dingen. Best wel redelijk laagdrempelig kan het zijn. Hè? Wat vind ik ervan? Dit proefje, dit ruikje. Dat is populair en dat werkt ook goed, denk ik.
Ja, en zou het, je noemt het multimediaal.
Ja.
Zou er niet een... Ja, kijk, ik doe het zelf natuurlijk met mijn eigen wijnbedrijf. Maak ik documentaires en een podcast. Maar mensen zeggen altijd wel, ja, je bent toch een beetje bevooroordeeld. Ik probeer dat niet te zijn in de podcast. Ik zeg altijd, ik heb hem ook een andere naam gegeven. Hij heet Robuust en niet naar de wijnwinkel. Maar zou er een platform moeten opstaan, zoals een Perswijn en een Winelife, die meer multimediaal zou gaan? Of zou een Vivino dat meer moeten doen?
Ik denk dat Vivino daar heel veel kansen heeft. Want ja, heel veel mensen die je kent, ook in een winkel of wij spreken in Albert Heijn, die pakken die app erbij.
Ja.
En die scannen het. Er gaan echt heel veel wijnen die er gescand in worden. Dus ik denk dat die heel veel potentie heeft om daar dan weer wat mee te doen.
Ja, maar die app bestaat al 12 jaar. Waarom hebben die dan nog nooit ook bedacht? Laten we in elk land even iemand opzoeken die een goede podcast over wijn gaat doen.
Ja.
Tuurlijk kan je het allemaal in het Engels doen, maar ik denk in de eigen taal. Wij Nederlanders kunnen wel heel goed Engels, maar ga je het in het Frans? Die Fransen gaan niet naar een Engelse podcast luisteren. Nee. We gaan ook documentaires maken.
Ja, dat is. Kijk, als je een wijn scant, je zou een pop-up melding krijgen van luister hier de podcast over deze wijnboer of deze streek. Ik denk dat het heel goed zou werken.
Ja, dus we moeten ook nog eens de CEO van Vivino gaan spreken.
Ja, eigenlijk. Ik krijg het nog druk.
Ja, ongelooflijk. Wat dat betreft is het natuurlijk een mooie wereld, hè, die wijnwereld. Even terug naar, niet naar jouw journalistiek, maar naar jouw werken bij de Gal en Gal.
Ja.
Ik vind het wel eens leuk. Ik heb nog nooit iemand in de podcast gesproken daarover. Ik weet ook niet wat je allemaal mag zeggen, maar kan ons het schelen.
Ja.
De CEO van de Gal en Gal, als die luistert, dan weet we helemaal dat het goed komt. Ja. Wat voor publiek komt er bij de Gal en Gal?
Ja, echt van alles. Dus mensen die zeg maar ook wel eens naar de Albert Heijn gaan en dan gewoon een keer de Gal en Gal binnenlopen. Mensen zeggen van, oh, bij de Albert Heijn heb je hem niet. Dat soort mensen die wat goedkopere wijn kopen. Maar ook mensen die voor het echt wel wat duurdere segment, wat luxe de wijnen komen. Dus echt van alles. Ja, bij Gal en Gal natuurlijk ook gedestilleerd. Mm. Komen ook veel mensen voor. Rum, nou, whisky. Dus er komt echt, het publiek is heel breed.
Het mag wel genoemd worden, jij staat in Blaricum.
Ja.
En dat is wel een uitzonderlijke Gal en Gal.
Ik denk het wel, ja. Ik denk dat als je naar een gemiddelde Gal en Gal winkel in Nederland gaat, dat het dan anders is dan in Blaricum. We hebben ook een wat breder assortiment wat betreft wat luxere wijnen. Mm. Omdat het gewoon meer verkoopt dan in een andere winkel. Dus ik denk dat beeld misschien wel een beetje vertekenend is voor mij. Maar hoe ik het zie, is het heel breed.
En ben je wel eens zelf al wijnreis geweest naar wijnhuizen, chateaus?
Nee, ik ben vroeger wel veel in Frankrijk geweest. Maar ja, dan ben je zo jong dat je daar nog niet actief voor jezelf heen gaat. Ik weet wel dat mijn ouders, toen was de hele familie, wijn plukken bij een
boerderij. Oh, ja?
Maar toen was ik denk ik echt 6 of zo. Dus toen wist ik nog helemaal niet wat
wijn was. Heb je niet echt meegemaakt?
Nee. Maar dat was wel erg leuk, wat ik nog van weet. Maar niet nu actief nadat ik bij Galagal ben gaan werken.
Ja, ook daar verbaas ik me ook wel eens over. Want ik spreek nu best wel vaak medewerkers van de Galagal. En dan denk ik ook, ja, jongens, neem eens een keer een groep mee op wijnreis. Het is zo dichtbij.
Ja.
Je kan naar Duitsland rijden. Ben je binnen 4 uur zit je daar. En het hoeft allemaal niet te veel te kosten. En het is zo interessant om te zien hoe het gemaakt wordt.
Ja, ja, weet je, dat het probleem, denk ik, is dat het natuurlijk een heel groot keten is in Nederland. En dan is het lastig om dat denk ik, groot te regelen. Maar het zou wel leuk zijn.
Ja, maar je hoeft niet 500 man in één keer mee te nemen.
Nee, nee.
Je kan in kleine clubjes gaan. En als je ergens 10 jaar werkt, dan moet je toch ergens gewoon geweest zijn. Dan moet je toch bij Pommery, volgens mij is dat champagnemerk, staat bij Gal.
Ja, zeker.
Dan zeg je Pommery, we komen met een bus met 22 man. Zorg dat er even wat lekkere oesters klaar liggen en we gaan de kelders bekijken.
Ja, zou leuk zijn.
Ik denk dat je met een paar 100 piek ben je klaar.
Ja, ja, wie weet. Ik weet niet in hoeverre dat geregeld wordt of kan worden. Maar het lijkt me wel leuk om met je team, hè, mensen waar je dan dagelijks mee staat in de winkel.
Ja.
Tenminste, ik dan in het weekend. Maar om dan naar reizen te maken. Dus waar
ja, maar dan maak ik eigenlijk het bruggetje terug naar die communicatie. Als ik, hoe ik het me voorzie, wijnjournalistiek is eigenlijk een derde persoon inlichten over wat er gebeurt in de wijnwereld. En of je dat nou zegt van, hey, deze wijn is lekker. Dat is denk ik de meest eenvoudige en persoonlijke inlichting. Maar ga je zeggen, hey, champagne wordt gemaakt door een tweede gisting op fles. Dan ga je mensen uitleg geven over wijn. En
ja,
dat kan dus via allemaal kanalen. Maar ja, dus ook een kanaal is gewoon één face-to-face dat vertellen aan iemand. Dan ben je ook met journalistiek bezig.
Ja, het inlichten van iemand.
Ja.
Informeren over datgene wat je iemand wil verkopen. Of iemand geïnteresseerd in is.
Dus ja.
Daar ben je ook mee bezig in de winkel uiteindelijk.
Uiteindelijk ben je daarmee bezig. En je moet even aftasten, wat wil die persoon horen?
Ja.
Want als je meteen te ingewikkeld gaat doen, is dat ook niet handig, denk ik.
Nee, je moet op een gegeven moment filteren. Maar je hebt ook mensen die binnenkomen die zeggen van, deze Chardonnay, wat voor druif is dat? Weet je wel? Dat moet je dan ook uitleggen. Maar je hebt ook mensen die veel meer wat moeilijkere vragen stellen, zeg maar. Van welke linker, rechte oever, dat soort dingen. Dus het uitleggen over wijn is hartstikke leuk. En op alle niveaus, zeg maar. Ik bedoel, ik heb klanten die mij iets uitleggen. Dat gebeurt wel eens.
Ja.
Ja.
Er zijn wel wat platforms in Nederland geweest, hè, die natuurlijk alleen maar voor voorlichting waren. En ik zeg al waren, want er zijn er ook heel veel weer die verdwenen zijn. Ik denk ook wel dat het met geld te maken heeft.
Ja.
Moet soms ook wel groot zijn om vindbaar te zijn, denk ik.
Mm-hmm. Ja, en mensen vinden het ook gewoon fijn om te horen dat iets lekker is.
Mm.
Weet je, mensen willen niet iets horen van hij wordt daar wordt hij gemaakt en dit en bla bla. En dan zelf de rekensom gaan maken, zou die lekker zijn. Eigenlijk kom je altijd uit op het feit van hartstikke lekker of fris,
ja,
of voller.
Ja.
En aan de hand daarvan kopen mensen hem.
Ja, ik zeg wel eens, het is wel vrij kort door de bocht. Maar
ja,
ik zeg het ook hoor tegen mensen. Van, ja, echt heel erg lekker.
Ja,
ja.
Okay,
dan denk ze, nou, oh nou, ja, die is heel erg lekker.
Precies,
hè? Ja. Ja. Ja, en het gevaar is ook weer dat je dat zegt bij wijnen waarvan je 100% zeker weet dat veel mensen het lekker vinden.
Mm-hmm.
Want ik vind bepaalde wijnen wel weer lekker, die waarvan ik ook weet, dit vindt niet iedereen lekker.
Nee, dus je kunt dat wel zeggen, maar dat is dan, vindt diegene dan misschien niet zo.
En dat is weer het gevaar.
Ja, en dat is het hele lastige aan die combinatie journalistiek en wijn, dat het echt op smaak gebaseerd is.
Ja.
Het kan topwijn zijn die jij lekker vindt en ik niet. En dat is natuurlijk altijd lastig. En daarom is het objectieve in die wijnjournalistiek ook lastig.
Mm.
Want als je niet van Chardonnay houdt, ja, dan kun je er wel een geweldig verhaal over schrijven. Maar ik denk dan dat je dan toch voor een andere wijn gaat.
Ja.
Dus dat is, het is heel goed te doen, denk ik. Maar het blijft op smaak gebaseerd.
De podcast, hè? Nou, we hoeven het niet over mijn podcast te hebben, maar dat vind ik toch echt wel de laatste 5 jaar een van de grootste ontwikkelingen. Luister jij andere podcasts over wijn?
Ja, klare wijn. Robuust dan deze.
Ja.
En daar houdt het eigenlijk wel op. Voor de rest Instagram. Volgen wat kanalen die echt wel dagelijks iets doen. Maar podcast houden daarmee op.
Klare wijn, Antoine Peters. Even reclame voor hem maken.
Ja, ja,
die heeft natuurlijk ook een erg leuke nieuwe podcast. Wijnzaken. Hij heeft nu 4-5 afleveringen. Waarin die mensen uit de wijnbusiness. Het is compleet gejat van mij natuurlijk.
Ja, tuurlijk.
Nee, maar het is heel erg mooi. Goed gemaakt. En met interessante gasten. Heeft hij in zijn nieuwe podcast is dat. En klare wijn vind ik ook echt wel heel erg leuk om te beluisteren. Leer je een hoop van.
Ja, nee, is echt zo. En dat is ook het leuke. Kijk, dat vinden mensen leuk. Iets horen over wijn.
Ja.
Maar ook waar komt het vandaan? Dat helpt met, oh, lekker. Ja, die wil ik ook drinken. Uiteindelijk willen mensen dat gewoon horen, denk ik.
Ja, ja.
En in een winkel, maar ook mensen die geïnteresseerd zijn en die zo'n podcast aanzetten. Want dat is sowieso al een aparte doelgroep. Iemand die een flesje wijn koopt, is niet iemand die gelijk daar een podcast over gaat luisteren.
Nee, het is ook een soort drempel die je over moet. Ja. Als je het eenmaal gewend bent om een podcast te luisteren, en dan bedoel ik niet alleen maar over wijn, maar ook andere podcasts. Ik moet zeggen, ja, als je vaak in een auto zit, kan je stom naar Sky Radio alle kerstliedjes gaan luisteren op dit moment.
Ja.
Of je kan echt wel wat leren.
Ja, op alles. Over alles inderdaad. En, ja. dat is wel een manier die heel veel mensen al gevonden hebben, maar ook heel veel mensen nog niet.
Ja.
Dus niet een artikel lezen van de NOS of wat dan ook, maar een podcast aanzetten over datzelfde onderwerp van 10 minuten.
Ja.
Dan heb je veel meer. Heb je misschien ook wel bronnen die je kan horen. Dan hoor je tonatie. Wat zeggen mensen? Hoe zeggen mensen dat? En dat geldt natuurlijk ook voor wijn. En dat is ook heel erg informerend.
En ik moet zeggen, ik stoei zelf een beetje met dat probleem met de YouTube-documentaires die ik maak.
Ja.
De stap om de mensen naar dat kanaal te krijgen, het is niet een linkje. Want als je de link ergens op een social media zet, dan klikken mensen het wel aan. Maar ze kijken dan op hun telefoon. En dan gaan ze niet een 30 minuten lang naar een documentaire kijken. Ik wil dus eigenlijk dat ze creëren van ik ga hem aanzetten, maar ik stream hem naar mijn tv en ik leg mijn telefoon weg.
Ja.
Maar dat is best wel een grote stap.
Ja, en mensen gaan ook niet zo lang een half uur op hun telefoon ergens naar kijken.
Nee, want dan komt er een pop-upje ergens en dan ben je alweer afgeleid.
Ja, dat is lastig. En dat is natuurlijk sowieso, wat betreft wijn, mensen die dat zien voorbij komen, die erop klikken, dan is het inderdaad een tweede, maken ze hem helemaal af, kijken ze hem helemaal af. Wat je wel op Spotify nu hebt, is dat ze in podcastvorm ook met beeld kunnen uploaden.
Ja, dat klopt, ja.
Maar dan is de vraag, dan moet je je docu dusdanig maken dat je het dus niet hoeft te zien.
Nee, ik moet zeggen, ik heb daar wel moeite mee met die podcast met beeld erbij. Ja. Ik zou ook uitleggen, vroeger als jochie wilde ik graag bij Radio 538 werken. Dat was een droom. En ik luisterde dus heel veel daarnaar. En ja, die stemmen van die discjockeys, daar vorm je een beeld bij.
Ja.
En het was een compleet gekke illusie toen ik op een gegeven moment Erik de Zwart in het echt zag. Ja. Die stem en een gezicht erbij, eigenlijk moet dat een beetje magie zijn. Ja. En dat is eigenlijk het mooie van radio, podcast, als die magie kan blijven.
Ja, en dat is ook wel, die podcasts is natuurlijk in de afgelopen jaren echt in populariteit gestegen. En dan zie je ook dat vaak nog wel met beeld wordt gecombineerd, waardoor dan ook gesprekken ontstaan waar je eigenlijk naar moet kijken. Als iemand iets uitbeeldt of wat dan ook, dan wordt er al vaak rekening gehouden dat mensen kijken. Terwijl podcast moet eigenlijk natuurlijk alleen om geluid draaien.
Ja.
En ook zonder te kijken, te beluisteren zijn.
Ja, het zou bijna zijn dat je een video uploadt zonder geluid.
Ja.
Tegenovergestelde wereld.
Precies. En dat, ik denk dat qua podcast / documentaire wel kan.
Mm.
Maar ja, dan moet je natuurlijk niet iets laten zien of zo, waar mensen denken van, ik kan niks zien, ik zit in de auto.
Ja, want ik luister hem of in de auto, inderdaad als ik aan het sporten ben, of weet ik veel. Ja. Terug naar de wijn, want we lullen alweer veel te lang over computers en weet ik veel wat. Een paar standaard vragen die ik altijd wel leuk vind. Want heb jij één favoriete wijn?
Ik ben wel meer van het rood. Wit is ook lekker hoor. Maar ik vind een lekkere rode altijd beter dan een lekkere witte. En ik hou van Bordeaux. Ik vind het hele volle, dat hout vind ik lekker. Maar over het algemeen ben ik niet zo heel moeilijk hoor.
Heb je een wijnherinnering van 2023? Dat je denkt, ik heb die wijn geproefd. Dat was wel de topper.
Ja, dat was de Montes Prestige uit 2000. Dat is
Montus.
Montus, dat is die
En Madiran.
Ja, dat was echt geweldig. Ja. Toen ik die dronk, toen dacht ik echt van, dit is wel echt even next level. En dan heb je ook weer, zo ben je zo geïnteresseerd in waar komt het dan vandaan, maar ook in alles weer.
Maar ook uit 2000, hè? Ja. Dat is wel echt behoorlijk oud eigenlijk. Ja. Maar wel, ik heb hem volgens mij ook geproefd.
Ja, dat is echt top. Dat was echt lekker.
Oh, leuk.
Ja.
Hey, en wat wil je gaan doen als je je opleiding hebt afgerond?
Ja, dat vind ik zo lastig, want het blijft erg leuk. Ik vind het in de winkel bij Gal en Gal staan erg leuk. Mensen over wijn vertellen, wijn verkopen is leuk. Ik denk dat het ook best wel te combineren valt. Maar of ik dat, ik vind het lastig. Ik vind het lastig om te kiezen voor één. Terwijl het ook denk ik heel goed samen kan. En ik denk dat er heel veel kansen liggen in die combinatie. Dus wijn, maar ook mensen informeren op een op een leuke manier. Dus ik hoop daar eigenlijk mee aan de slag te gaan.
Ja, want het is niet zo dat als je zegt, kom maar bij het RTL Nieuws en je mag naar de Gazastrook, dat je dan zegt, dat ga ik doen.
Nee, dat denk ik niet dat ik dat zeg. Nee. Het is sowieso, dat is ook maar voor een paar mensen weggelegd. Mensen die dat gaan doen, die willen dat vaak al vanaf het begin. Want als je wil over sport wil schrijven en je eindigt in Gaza, dan dat kan, maar dat gebeurt vaak niet. Maar heb je al een
richting gekozen wel daarin? Of moet je die keuze nog niet maken?
Ja, we zijn nu met specialisatie bezig. Dus dan doe je burger, politieke maatschappij of kunst, cultuur en lifestyle. Dus dat is redelijk breed. Daar kun je eigenlijk alles in plaatsen.
En welke van de twee heb je nog gekozen?
Burger, politieke maatschappij.
Ja.
Dus dat is best wel breed. Er kan in principe ook weer alles in. Dus je wordt niet naar een kant gestuurd. Maar het wordt wel belangrijk dat je op wordt geleid als een soort van allround journalist. Dus je moet met een camera overweg kunnen. Podcast, schrijven. Dus ik heb nog niet echt een keus gemaakt. Maar verhalen vertellen over mensen, voor mensen, dat vind ik erg leuk.
Ja. En toch zie je stiekem over 10 jaar dat je ook nog echt misschien iets in de wijn doet?
Ja, ik heb ook wel eens nagedacht van stage lopen of zo. Als je als een soort van communicatieafdeling bij een mooi wijnhuis zou kunnen werken, lijkt me echt geweldig. Dan kun je echt mooi combineren.
Ja, communicatie is natuurlijk, die opleiding zit naast journalistiek, is natuurlijk ook echt een onderdeel daarvan, vind ik eigenlijk.
Ja, veel mensen die dat zeg maar alle twee doen. Ja. Die journalistiek hebben gestudeerd, die uiteindelijk bij een communicatieafdeling of andersom. Maar het sluit heel erg bij elkaar aan. Dus ik denk dat er echt wel mogelijkheden zijn om ook alsnog in die wijnwereld te blijven, ook al doe je journalistiek.
Toch denk ik dan toch dat de communicatie, journalistieke wijnwereld nog steeds in de kinderschoenen staat, als ik er zo over denk.
Ja.
Dat wat ik eigenlijk in het begin van de podcast een beetje, ik verbaas me daar echt zo lang al over, dat die in de supermarkten die voorlichting zo slecht is eigenlijk.
Ja.
En ook het idee dat pak een prachtige Bordeaux erbij, wat er op het etiket eigenlijk staat, daar word je ook niet in voorgelicht.
Nee.
Dus eigenlijk op een of andere manier wordt het mysterieus gehouden.
Maar dat is ook wel weer leuk, want er is nog zoveel te ontdekken dan. En zoveel mensen nog te leren over dat soort dingen.
Ja.
Maar je moet het wel op een juiste manier en vorm doen. En inderdaad, mensen die naar een Albert Heijn gaan en een flesje pakken, die gaan niet uit zichzelf daar onderzoek naar doen, over het algemeen. Dus je moet die mensen prikkelen op een bepaalde manier.
Ja.
En ik denk dat sowieso de nieuwsvergadering gaat sowieso hard. Hè? Mensen willen dat snel en veel.
Ja.
Ik denk dat er echt wel wat terrein te winnen is.
TikTok zie je heel veel.
Ja.
Nu ook een aantal figuren, noem ik ze, die op wijn behoorlijk scoren. Echt veel volgers hebben. En eigenlijk zie je bij iedereen, stuk voor stuk gaan ze alle problemen in de wijn uitleggen. Hoe maak je een kurk met wax open?
Ja.
Hoe ontdek je kurk? Hoe kan je een fles openmaken zonder kurkentrekker?
Ja, de top 5 wijnen van de Lidl of zo. Dat soort filmpjes inderdaad.
Ja.
Als je eenmaal in die algoritme zit, dan kom je er ook niet vanaf. Dan zie je ze om de 10 minuten bij wijze van spreken.
Ja, even over de Lidl gesproken. We zijn toch die supermarkten allemaal aan het noemen. Ik weet niet, had je hem gezien op mijn Instagram? Ik was door de gids aan het bladeren. Ja, nu had je dus beeld bij deze podcast moeten hebben. Maar ik ga hem er even bij pakken. Ik heb een foto van de nieuwe gids genomen. En ik ga hem even voorlezen. Hoppakee, wacht even. Werkt zo. Dit is natuurlijk weer heel slecht voorbereid allemaal. De Lidl die had namelijk een wijn gepubliceerd in de aanbieding. Een Viano. Witte wijn uit Sicilië. Met de volgende tekst erbij. Een sappige wijn uit de hak van de laars van Italië. In een bijzondere flesvorm. Nou ja. U proeft de subtiele zoetheid van de Primitivo-druif. Hij heeft aroma's van gedroogde pruimen en smaakt goed bij vette vis.
Ja.
En ik snap niet wat er fout is gegaan. Ik snap wel wat er fout is gegaan. Ze hebben een rare tekstschrijver in dienst genomen. Het is dus een witte wijn voor een Viano. Nou, de zin begint een sappige wijn uit de hak van de laars. Dat kan je over elke wijn uit de hak van de laars zeggen. In een bijzondere flesvorm, dat klopt ook allemaal. U proeft een subtiele zoetheid. Dan denk ik, hey, dat klopt. Dat heb je altijd in het zuiden van Italië. En de Primitivo druif. Ik denk, die hebben gewoon de tekst voor de rode wijn bij de witte wijn geplakt.
Ja.
Maar vervolgens de laatste zin. Hij heeft aroma's van gedroogde pruimen en smaakt goed bij vette vis. Nou ja, een rode Primitivo zou ik niet bij een vette vis plakken.
Nee, dat lijkt me niet lekker, nee. Maar dat is natuurlijk het voorbeeld van dat soort, wat jij ook net zegt. Als je naar een supermarkt gaat en je koopt een fles, je wil een fles wijn kopen en je vraagt aan iemand advies. Ik denk dat er bij geen één supermarkt iemand is die alleen voor de wijn daar staat.
Ja.
En dan krijg je dus dit soort dingen.
Ja, maar het is toch onbegrijpelijk? De Lidl heeft ontzettend veel winkels in Nederland. Die maakt zo'n gids. Dan ga je toch vragen aan een beetje kenner die dit even controleert.
Ja, het is op zich wel prima geschreven, maar dan komt die Primitivo om de hoek kijken en dan gaat het fout. Dus heeft iemand aangezeten die daar toch wel iets van wist?
En zou AI er nog iets mee te maken hebben? Dat iemand heeft gezegd van schrijf eens een tekstje over een Viano. En dat Artificial Intelligence dacht van nou,
dat zou Jet, GPT... Ja, want vaak klopt het grotendeels. Maar er komt soms iets uit dat je denkt van dit slaat helemaal nergens op.
We kunnen even vragen van schrijf eens een tekstje over Viano. Schrijf...
Het zou wel lang zijn als je dan totaal precies...
een tekst over Viano. Zal ik zeggen, de druif... Viano. Even kijken. Hoppakee, daar gaat hij. Viano van de druivensoort die je oorsprong vindt in Zuid-Italië, voornamelijk Campanië. Nee, dit is wel een andere tekst. Persik, ja. Dat snap ik. Citrusvruchten, kruiden. Nee, dus heeft niet iemand bij de Lidl stiekem zitten ChatGPT.
Ja, maar dan kom je dus op een gegeven moment bij Primitivo uit. Denk ik, schrijf het op. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Of het is een soort fout gegaan in een... Ja, plakken, kopiëren ding of zo.
En daar wil ik ook niet meteen de Lidl blamen en nemen. Niet. Maar dat is natuurlijk... wat je het kwam inderdaad door de TikTok... de 5 lekkerste wijnen van de Lidl.
Ja.
Dat moet je dus in de wijnwinkel... Ik denk dat jij het ook bij de Gal wel eens moet aanhoren. Dat mensen zeggen, ja, ik had een wijn bij de Lidl. Ja. Maar die was echt heel erg lekker.
Ja. Ja, dat kan natuurlijk. Maar dan is het heel lastig om dat te vergelijken. Want je werkt natuurlijk bij Galagal met een assortiment.
Ja.
En daar denk je in dat assortiment. Dus om dan iets te vergelijken met wat je niet kent, is lastig.
Ja, maar toch waar die behoefte dan van komt, vandaan komt van zo'n klant. Om dat te zeggen. Als ik mijn kleding altijd ergens koop en ik heb een broek ergens anders. Dan heb ik niet zo de behoefte om tegen de andere kledingwinkel te gaan vertellen dat ik zo'n lekkere broek daar heb gekocht.
Nou ja, hij was zo mooi. Ja,
het is een rare behoefte. Ah ja. Ik zie het wel voor me. Dus een compleet multi-channel platform over wijn. Met een podcast, nieuwsberichten. Misschien ook wel een krant, CQ magazine wat uitgebracht moet worden.
Ja, en vooral weet je, het is natuurlijk altijd wel een soort van gefocust geweest. Misschien ook niet, maar zo kwam het misschien over voor een soort niche doelgroep. Mensen die echt geïnteresseerd waren in wijn.
Ja.
En ik denk dat je het nu juist leuk, informatief, maar ook soort van laagdrempelig moet houden. Dat mensen... die stap willen maken van, oh, wacht even, dat is een leuke streek. Daar wil ik meer over weten.
Ja.
Dus dat voor iedereen die geïnteresseerd is... en die misschien nog geïnteresseerd wil worden in wijn, leuk is.
Zou er op de Nederlandse televisie nog ruimte zijn voor nog een programma? Ilja Gort is denk ik wel echt degene die geweest die het echt gelukt is.
Ja, ik denk het wel.
Maar hij doet het echt heel erg op zijn manier. Zou er een live programma over wijn, zou dat leuk zijn? Of een quiz, de grote wijnquiz...
Ja, weet je, dat is ook weer tv-technisch weer heel ingewikkeld. Want hoe werkt dat? Welke vorm wil je er dan aangeven?
Ja.
Maar ik denk dat het informeren over wijn, want er zijn veel mensen in Nederland die wijn drinken, dat altijd goed zou zijn voor de mens in Nederland. De vorm, hoe, dat is nog een beetje natuurlijk welke doelgroep heb je en wat wil je overgeven. Maar ik denk dat er heel veel terrein te winst nog is te boeken op het informeren over wijn voor mensen.
Ik denk het ook. Leuk man, dat je te gast was.
Hartstikke leuk, dankjewel.
Blijf ons volgen, Robuust, de wijnpodcast. We zijn te vinden op alle kanalen op de socials. Zelfs ook op TikTok. als je een vraag wilt stellen of een opmerking hebt over deze podcast... mail gerust rutger@wijnadvies.nl.